Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidovergemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan Dr. Anders E.J. van der Linde uit Rotterdam-Alexanderpolder. Harry Bodewiets is vanmorgen de organist. De collecte is voor de kerkelijke kassen. De deelcollecte is voor het project Sahaja Def in Kenia. De bloemengoed van vandaag gaat naar zuster C. Neven Eikelboom, Nijhoflaan 34. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 449. De verzen 1, 2 en 3. Uit het liedboek Gezang 449, de verzen 1, 2 en 3 zingen we na welkom en mededelingen. Na votum en groet. Psalm 103. De verzen 1 en 2. Psalm 103, de verzen 1 en 2 zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 119, vers 3. Psalm 119, vers 3 zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied, dat is een rivier vol van vrede. Het kinderlied, een rivier vol van vrede. Na de schriftlezing zingen we Psalm 25, vers 6. In de nieuwe berijming. Psalm 25, vers 6. In de nieuwe berijming zingen we na de schriftlezing. En na de verkondiging zingen we weer van Psalm 25. Dan vers 7. In de nieuwe berijming. Psalm 25, vers 7 in de nieuwe berijming zingen we na de verkondiging. Dus na de schriftlezing Psalm 25, vers 6. En na de verkondiging Psalm 25, vers 7 in de nieuwe berijming. En dan zingen we na de inzameling van de gaven tot slot uit het liedboek Gezang 383. Vers 7. Uit het liedboek Gezang 383, vers 7. Zingen we tot slot. De schriftlezing is uit Maleachi. Maleachi hoofdstuk 1. De verzen 6 tot en met 14. De schriftlezing is Maleachi hoofdstuk 1, de verzen 6 tot en met 14. En dit schriftgedeelte, broeders en zusters, is tevens de tekst voor de verkondiging. Het gelezen schriftgedeelte is tevens de tekst voor de verkondiging. Ik herhaal, broeders en zusters, even het kort de orde van dienst. Misschien zijn er mensen die nog wat gemist hebben vanwege het vroege uur. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek, gezang 449, de verzen 1, 2 en 3. Na votum en groet, psalm 103, de verzen 1 en 2. Na de lezing van de wet, psalm 119, vers 3. Na het gebed zingen we het kinderlied, een rivier vol van vrede. Dan zingen we van psalm 25, na de schriftlezing zingen we psalm 25, vers 6 in de nieuwe berijming. En na de verkondiging zingen we psalm 25 vers 7 in de nieuwe berijming. En tot slot zingen we uit het liedboek gezang 383 vers 7. De schriftlezing is uit Maleachi, hoofdstuk 1, de verzen 6 tot en met 14. En het genoemde schriftgedeelte is tevens de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst, een goede zondagmiddag en graag tot 4:15 hier weer aan de kerktelefoon. Er schijnt in sommige bladen gestaan te hebben dat er om 3:00 dienst was. De dienst is om 5:00 met de dominee Ribbers uit Papendrecht. Tot 4:15, broeders en zusters. Goedemorgen.
Goedemorgen gemeente, alle gasten in ons midden, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen zal u voorgaan, dominee Dr. Anders E.J. van der Linden, te Rotterdam, Alexander Polder. En vanmiddag hoopt u voor te gaan, dominee Ribbes, te Papendrecht. Volgende week zondag zal in beide diensten uw voorganger, dominee van de Heuvel, zijn. Dan wordt het verenigingsseizoen afgesloten. In de middagdienst zal het kinderkoor een bijdrage leveren. En in de morgendienst zal een kinderkoor een bijdrage leveren. En in de middagdienst de preesband. Alle jongeren die deze week de uitslag van een schoolexamen horen, worden verzocht deze uitslag door te geven aan jeugdouderling Kees Brugmans of aan de dominee. De namen kunnen dan in het mededelingenblad van komende zondag worden opgenomen. Overgekomen tot de gemeenschap van onze kerken vanuit de hervormde gemeente de Dordrecht, het beleidend lid broeder J. van Lieren. En vanuit de gereformeerde kerk Utrecht Noordwest, het beleidend lid zuster A. van Lieren, baron. Ik mag hen aan u voorstellen. Ik verzoek hen even op te staan. Oh, hier vooraan. Ja. Hartelijk welkom. Na verandering van werkring en na verhuizing zochten jullie kerkelijk onderdak. Jullie kerken al een poosje bij ons. En jullie spreken positief over prediking. Jullie willen graag met ons het Heilig Avondmaal vieren. Jullie willen actief zijn in deze gemeente. En we heten jullie dan ook van harte welkom en wensen jullie een gezegende tijd toe. Dankjewel. In de voorzang zingen we gezang 449, vers 1, 2 en 3. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Wij verwachten kracht, hulp en zegen in de naam van de Heere God. Dat is de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is en blijft en niet loslaat het werk dat zijn hand is begonnen. Lieve gemeente, genade, barmhartigheid en vrede voor u. Van deze God en Vader, dankzij onze Heer Jezus Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Amen. Je kent het wel dat je af en toe je krachten zet op iets wat je graag wilt bereiken. Of dat nou in huis een klus is, of dat dat is voor een examen of een andere zaak. Je zet heel je kracht op dat ding wat je wilt doen. Zo zegt Psalm 103, loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Dat we ons inzetten deze ochtend om onze God groot te maken. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. We zingen Psalm 103, Oud Berijmd, vers 1 en 2. We luisteren samen naar de wet van de Heer onze God en de samenvatting welke de Heer Jezus Christus ons gaf. We zingen dan van Psalm 119 het derde couplet, Oud Berijmd. Al schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paden ten leidsman als leidsman dienen. 119 vers 3 na lezing van wet en samenvatting. God sprak deze woorden, ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, De Heere, uw God, ben een ijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden, dus duizenden geslachten van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God, dan zult u geen werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren uw naasten huis, u zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze Heer Jezus Christus heeft deze geboden samengevat, en wel op een wijze die de trok is van de liefde tot God en de liefde tot elkaar. En hij vat hem als volgt samen: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zullen we samen vragen of de Heere God in ons midden zal zijn. Trouwe almachtige God en Vader in ons Heer Jezus, dank u wel dat u ons samen doet zijn op deze zondagochtend hier in de kerk. En we met elkaar u mogen groot maken als onze God, als onze schepper, als degene die het plan tot redding heeft uitgedacht. Een plan die we nodig hadden. We hebben geluisterd naar uw geboden die ten diepste inhielden, zoals u, Heer Jezus, dat samenvatte: God liefhebben, op de eerste plek stellen, boven alles de naaste liefhebben, het belang van de ander uitnemender achten dan die van onszelf. Wij komen dan tot u en wij willen u bidden: vergeeft u ons als dat niet is gegaan zoals u dat graag wil. Wij zijn zwakke, zondige mensen. Gaan onze eigen weg. Denken aan onszelf zonder daarbij na te denken. Wij hebben onze prioriteiten en die achten we heilig. En als u dan komt met uw geboden, dan kruist dat deze prioriteiten, deze manier van doen en deze instelling in ons leven. En we zijn hier in de kerk omdat we dat ook willen. Dat we zeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij, zo zal het zijn. En dat is wat ik verlang. We zijn hier dan samen opdat we bij u mogen zijn. Opdat we in uw nabijheid, Heer Jezus, liefde, vrede, vreugde en kracht ontvangen, vergeving van wat niet goed is en een juiste houding, een juiste instelling. Net zoals wanneer het goed is in een huwelijk, in een relatie, we het fijn vinden om de ander een plezier te doen, om ons in te zetten opdat de ander het naar de zin heeft. Zo willen we bij u zijn. Opdat we ervaren wie u bent en hoe goed het is om bij u te zijn. Om uw heerlijkheid te ervaren, Heer Jezus Christus. De heerlijkheid die u tentoonspreidde op deze wereld waarvan u zei, die heerlijkheid die had ik bij de Vader en die toon ik nu aan jullie volgelingen. Opdat jullie mogen leven in die heerlijkheid. Opdat jullie het geluk mogen kennen. En dit is het eeuwige leven dat we die kennis in ons hart en leven mogen ontvangen en verwerken. En door de kracht van de geest tot ons eigen zullen maken. Zo zijn we hier in de kerk op visite bij u. En willen u bidden, geeft u ons een goede tijd met elkaar. Opdat we beseffen in het dienen van u ligt een geweldig geheim. Het geheim van leven, het geheim van geven, het geheim van het beleven van wie u bent en wie wij voor u mogen zijn. Het geheim van het gemeente zijn met elkaar, samen u vereren met al onze krachten. Met inzet van onze vermogens, onze verstandelijke vermogens, onze wilsvermogens, onze gevoelens. Zo willen we ons voor u stellen en bidden u, laat het zo werkelijk tot een godsontmoeting mogen komen. Opdat wij mens gods mogen zijn. Opdat we bemoedigd en versterkt mogen worden. Ook wanneer we het moeilijk hebben, wanneer de zorgen in ons leven zijn. Spanningen, geestelijke spanningen, ons afvragen, wie is God nou voor mij, is het hel wel voor mij? Wanneer we te maken hebben met mentale spanningen, wanneer er sprake kan zijn van overspanning, van moeite in ons leven. Wanneer we allerlei andere zaken van moeite kunnen hebben of worsteling met handicaps. Als er lichamelijke zorgen zijn, wat kunnen die doen. Wij stellen ons zo voor u en bidden u, wees zelf in ons midden, gaat u de rijen door en zegent u ons met elkaar. Dat bidden we u in de naam van ons Heer Jezus Christus. Amen. Wij zingen het kinderlied en dat vindt u op de liturgie bij de laatste regel van het eerste couplet. Eén woordje veranderen, dat is een rivier vol van vrede, dat moet zijn in mijn hart. Nou, een prachtig lied, een rivier vol van vrede, laat die rivier van vrede, zou ik zeggen, in uw hart, in uw leven komen, laat het heerlijk op u afkomen, ook jullie kinderen, die vrede van God, die mag je in je hart en je leven ontvangen. Ik geloof dat er ook gebaren bij zijn enzovoort, of niet, klopt dat? Ja? Nou, kijk. Dat is die fontein, dacht ik, hè? Die fontein vol van blijdschap. Ik zou zeggen, zet hem op, hè? Dan gaan wij ook een klein beetje met jullie meedoen. Ik weet het niet zo goed, maar dat weten jullie allemaal veel beter. We zingen het kinderlied en vervolgens gaan jullie naar de zondagschool. lees met u de Bijbel deze ochtend uit Malachi, het laatste boek uit het Oude Testament. En daarvan lezen we hoofdstuk 1, vers 6 tot en met 14. Dan zingen we nieuw bereind, psalm 25, vers 6. Psalm 25, vers 6, nieuw bereind. Wie heeft lust de Heer te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed? Dan zegt Malachi tot het volk van Juda en ook bredere kringen: een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Indien ik nu een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En indien ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heer der heerscharen tot u, o priesters, die mijn naam veracht. En dan zegt u: waarmee verachten wij uw naam? U brengt minderwaardige offerspijs op mijn altaar. En dan zegt u: waarmee hebben wij u minderwaardig behandeld? Doordat u zegt: des Heeren tafel, zij is verachtelijk. Want wanneer u een blind dier ten offer brengt, is dat niet erg? Wanneer u een kreupel of ziek dier brengt, is dat niet erg? Bied dat eens uw landvoogd aan. Zal hij welgevallen aan u hebben of u goedgunstig gezind zijn, zegt de Heere der heerscharen? Welnu, tracht maar God te vermurwen dat hij ons genadig zij. Uwerzijds is zo gehandeld, zal hij dan iemand van u goedgunstig gezind zijn, zegt de Heere der heerscharen? Was er maar iemand onder u die de deuren sloot, opdat u niet te vergeefs mijn altaar zoudt ontsteken? Ik heb geen welgevallen aan u, zegt de Heere der heerscharen, en in een offer van uw hand schep ik geen behagen. Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, is mijn naam groot onder de volken. Allerwege wordt mijn naam reukwerk gebracht en een rein spijsoffer, want groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heere der heerscharen. Maar u ontheiligt hem door te zeggen: des Heeren tafel, zij is minder waardig, en wat zij oplevert, haar spijs, is verachtelijk. En dan zegt u: zie, wat is het een moeite? U haalt er de neus voor op, zegt de Heere der heerscharen. U brengt het geroofde, het kreupelen en het zieke. Als u dat offer brengt, zou ik het uit uw hand met welgevallen aannemen, zegt de Heere. Vervloekt is ook de bedrieger die in zijn kudde een mannelijk dier heeft en die dat wel belooft, maar de Heere toch een ondeugdelijk dier ten offer brengt. Want een groot koning ben ik, zegt de Heere der heerscharen, en mijn naam is geducht onder de volken. Dit is het woord van God ook deze ochtend tot ons. tekst voor de preek is het gelezen gedeelte uit Malachi 1. En na het amen van de preek zingen we het zevende couplet van Psalm 25, nieuw berijmd. Lieve gemeente, wij kijken deze ochtend naar de boodschap die Malachi, een profeet, een mens van God uit naar het volk Israël bracht in de vijfde eeuw voor Christus. De Joden zijn dan teruggekeerd uit ballingschap. De tempel is gebouwd en het leventje gaat zoals het gaat. Malachi die stelt dan in zijn boek een aantal punten namens God aan de orde. En vanochtend richten we ons op het punt van slordige godsaanbidding, godsverering. De profeten uit het Oude Testament worden wel de scheppers van het ethisch monotheïsme genoemd. Ze vertellen over een God die door en door ethisch is. Dat wil zeggen, hij is heilig, hij is hoog verheven. We kunnen ons niet meten met God. Maar hij is ook liefdevol, hij is warm van hart, hij geeft om ons mensen en wij gaan hem aan het hart. En die twee zaken zijn niet met elkaar in tegenstelling. Die verenigt God in één persoon en dat brengt hij naar het volk Israël over via de profeten in het Oude Testament, via Jezus in het Nieuwe Testament. En we mogen daar in de Bijbel een heel duidelijk verslag van vinden. Nu ook voor ons geldt dat. Die twee polen van de heiligheid van God en van de liefde van God, die mogen in ons leven een plek krijgen. En dat is ook nodig voor ons. Want daartussen gaat juist de liefde van God in ons leven vorm krijgen. Dat gaat branden, dat licht gaat ontstoken worden. Zodat het werkelijk in ons leven een zaak is van belang en niet zoiets van, nou ja, oké, ja, we dienen God en we gaan naar de kerk enzovoort. Dat hoort er allemaal bij, hè, zo. Het is niet verkeerd als dat zo is. Maar God wil het graag op een dieper, op een intiemer niveau met hem krijgen. Nu, daartoe roepen de boodschappers van God toe op in het Oude Testament. Ik vond het boek Malachi in dat opzicht een heel verrassend boek. Dat we opgeroepen worden om God te ontmoeten. Om God onder ogen te kunnen komen. En dat ook op een royale manier. En niet met afdankertjes, net als dat je op visite gaat en je hebt elke keer het idee van, ach, ik heb een cadeautje gekocht, maar ik ben veel te zuinig geweest. En dan ga je daar wat naartoe. Ik weet niet of je dat herkent. Zoiets van, ja, zou het wel leuk zijn? En is het niet een moment van teleurstelling als ik het overhandig? Nu, dat gevoel, dat heeft Malachi overgebracht in dit boek. Wanneer het gaat om het dienen van God. En hij legt dan de vinger bij een rotte plek in het leven van zijn volksgenoten. Wanneer het punt aan de orde komt van het geven van offerdieren. En dan blijken daar nogal eens kreupele, blinde of zieke offerdieren of zelfs gestolen beesten tussen te zitten. Nou, we willen daarnaar kijken en ons afvragen van, heeft dat wat ook met onze situatie, met mijn leven te maken? Allereerst dan iets over het brengen van een offer. Dat was in het Oude Testament een van de belangrijkste godsdienstige handelingen. En je had allerlei verschillende offers. De een die paste bij de feestdag van die dag of bij een persoonlijke situatie. Een derde offer paste bij een gezinsmoment wat je met elkaar beleefde. Of bij de beleving van een gemeenschap, dat je samen een gemeenschap mocht vormen. Nou, ze worden genoemd brandoffers, vredeoffers, zondoffers, schuldoffers, lofoffers, vrijwillige offers, reukoffers, spijsoffers en nog een paar, u leest dat allemaal in het boek Leviticus. Nou, dat was je inleg om te komen tot een godsontmoeting. En soms was dat een dagvullend programma. Bijvoorbeeld als het ging om het offeren van een stier. Ik weet niet of er van u nog hier zijn in de kerk die een huisslachting hebben meegemaakt. Nou, dat is heel specifiek. Ik heb het meegemaakt op de boerderij waar ik ben opgegroeid. En het was een hele klus. Een hele dag was je bezig om zo'n beest, een koe of een stier te slachten en in mootjes in je diepvries te krijgen. Nou, ik zal de details je besparen, maar het was nogal luguber hoor. Ik vond dat heel spannend als dan... Nou, laat ik even dit moment noemen, die koe, dat masker voor zijn hoofd werd gezet, zeg maar, een pistool waar zo'n pen uitschoot. Ik geloof niet dat het te erg is, maar baf, en dan ging dat beest tegen de grond. En dan werd het vervolgens geslacht. Nou, je was een dag bezig. Het had wel iets van een feest, want door die slachting had je een hele winter, nou, vlees en worst en allerlei dingen daarbij. Wat een feest op zich was. Nu, dat was ook het geval in de tempel. We hebben soms hele clean ideeën bij de tempel. Nou, het was daar, zeg maar, een beestenbende. Want die beesten werden daar geslacht. En nou, je had mensen die daar fulltime bezig waren om die beesten te slachten. Maar vervolgens was het ook een feest. Je kunt zeggen, verschillende offerfeesten waren grote barbecues. Dat je met elkaar vierde hoe goed dat God was. En hoe heerlijk dat was om dat met elkaar te beleven als gezin, met familie en buren. En dat je samen God aanbad, want weer in een andere hoek van de tempel, daar waren de priesters aan het zingen. Nou, dat ging over heel dat terrein heen als een geweldige achtergrondmuziek. En weer op een andere plaats werd onderwijs gegeven van wat zijn we hier nou aan het doen. Nou, dat was dat hele gebeuren van dat offeren, wat daar plaatsvond. Daarnaast, we hebben het over de offerdienst, hadden verschillende offers ook een overdrachtelijke betekenis. Want een lofoffer aan God brengen, dat is zingen. God de vrucht van je lippen offeren, tijd nemen om dat te doen. Dat heeft een sterke overdrachtelijke betekenis. Hetzelfde geldt voor reukoffers. Een reukoffer aan God brengen, dat wilde zeggen bidden tot God. Je gebed als een lieflijke reuk voor de Heere laten opkomen. Nu, dat dienen van God, dat verwerd in de tijd van Maleachi tot een volkomen oninteressante bezigheid door een slechte input. Nou, en daar legt Maleachi heel erg de vinger bij, vers 8. Waar hij zegt, maar wanneer u een blind dier ten offer brengt, is dat niet erg? En wanneer u een kreupel of een ziek dier brengt, is dat niet erg? Of vers 13 en vers 14, waar staat, u brengt het geroofde, het kreupele en het zieke. En als u dat ten offer brengt, zou ik dat uit uw hand met welgevallen aannemen, zegt de Heere. En het wordt op zo'n manier gevraagd dat daar heel duidelijk een nee op komt van God. Dat God zegt van, nee, zo kan het niet. Hoe zit dat nou? Hè? Hoe moeten we daar nou mee om? Nou, laat ik het zo eens tekenen. Je ziet die boer naar zijn kudde kijken. Het was een agrarische samenleving waar Israël bestond. En hij ziet daar prachtige exemplaren springen die meteen in het oog vallen. Waar je op kunt wijzen bij bezoek. Bij als er gasten zijn dat je zegt van kijk eens naar dat beest. Ziet dat er niet goed uit en is dat niet een gaaf exemplaar? En je hebt in elke kudde ook van die kreupele beesten. Waarvan de boer zich afvraagt, haalt hij het volgende jaar? En hij denkt van, ach, het vreet ook alleen maar het gras voor de poten van de gezonde beesten weg. Oh ja, denkt hij, ik was hier om een offerdier uit te zoeken. Wat ga ik nou aan God geven? Ja, denkt hij dan, het mag toch niet te veel kosten. Want ja, die gave beesten, die brengen ook weer gave kalfjes of gave lammetjes teweeg. Hè? Die foklijnen enzovoort, dat zit ook allemaal in dat hoofd van die boer. En die denkt van, nou, laat ik dat manke beest maar geven. Opgeruimd staat netjes, handig. Toch? En eigenlijk kost dat hele offergedoe hem te veel tijd en te veel energie. Vers 13, zie, wat is het een moeite. Het is helemaal niet veel wat hij doet. En hij loopt de kantjes er echt van af. Maar ook dat is hem al te veel. Herkenbaar in ons leven. In mijn eigen persoonlijke leven. Hoe staat het met mijn godsverering? Kijk, wij brengen geen offers. Offers in de zin van een beest. Maar we kennen wel degelijk het woord offeren. Wat mag het dienen van God mij kosten? Hoeveel tijd mag het mij kosten? Hoeveel middelen mag het me kosten? Hoeveel ruimte in mijn hoofd mag het me kosten? In mijn hart, in mijn gevoelens. Heeft dit dienen van God nou mijn volle aandacht, mijn prioriteit of niet? En hoe vindt u het dat ik dit onderwerp vanochtend aan de orde stel? Heeft het uw goedkeuring? Zegt u van binnen van, dat is een goed onderwerp om eens mee bezig te zijn? Of heeft het iets van irritatie al opgeroepen? Zo van, nou, moet dit onderwerp nou echt aan de orde komen? Nou, je proeft dat ook in het gelezen stuk. In vers 6. Waar staat dat Malachi namens de Heere zegt. Jullie priesters verachten mijn naam. En dan zegt u, waarmee verachten wij uw naam? Gelijk baf, de bovenop. Van wat denk je wel dat je me de les kunt lezen? Maar dat, hè, zo zijn we mensen. Van bemoei je niet met mijn verhaal, met mijn leven. En toch doet God dat. Omdat God God is. Omdat God weet dat als hij niet het eikpunt van ons leven is, er dingen uit de rails gaan. En zo leg ik dat ook met vrijmoedigheid in uw midden neer. God toont zich in dit stuk heel erg als vader, hè? Geweldig toch? Dat komt in het begin, bij de opening van dit boek aan de orde, vers 2, ik heb u lief gehad, zegt de Heer. Nou, dat zeg ik ook met heel veel vrijmoedigheid bij jullie. Onze Heere God zegt tegen u, tegen jou, ik heb je lief. Ik houd van je. Ik geef om je. Ik vind het belangrijk dat je me kent en dient. En hoe is dan onze reactie? Hoe voelt dat als dat van God uit tot je komt? En wat voor antwoord krijgt het in je leven? In dit stuk krijgt het twee antwoorden in grote lijn. Dat is in de eerste plaats dat we ons veilig bij God voelen. Hem loven als een liefhebbend vader. Leven in die hartelijke verbondenheid met hem, vers 11. Want van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, is mijn naam groot onder de volken. En allerwegen wordt mijn naam reukwerk gebracht en een rein spijsoffer. Want groot is mijn naam onder de volken, zegt de Heere der Heerscharen. Dat is de eerste reactie, dat we een antwoord van liefde en vertrouwen naar God toegeven. Een tweede antwoord is dat er kinderlijke eerbied is voor God vanwege Gods macht en autoriteit. Want hij is de bron van waaruit wij ontstonden en leven van minuut tot minuut. En dat komt in vers 6 aan de orde. Een zoon eert zijn vader en een knecht zijn heer. Het is goed als er in de beleving van dit vaderschap een balans is tussen die twee. Tussen de zorgzaamheid, de liefde en de eerbied, het respect. Nou, dat is niet vanzelfsprekend voor onze aardse vader en moeder. Jongelui, als je wat gaat puberen, ja, hoe ga je dan aan je ouders kijken? Nou, dat wordt toch wat kritischer van, nou ja, pop heeft het ook wel eens mis. En mama heeft het toch ook wel eens niet goed. En nou, dat kan best zich doorontwikkelen tot een hele kritische houding. het is goed om een eigen mening te vormen, maar aan de andere kant, er blijft ook altijd die vraag naar respect over. Hoeveel respect brengen we op voor onze ouders? Nu, zo geldt dat ook naar God. God is onze Vader en we mogen Hem met respect vereren en aanbidden als onze God. Want hier legt Malachi de vinger bij. Als hij het heeft over slordige aanbidding. Hoe komt dat nu met name? Nou, dan zegt hij, dat komt door dat gebrek aan eerbied. Als ik nu een vader ben, vers 6, waar is de eerbied voor mij? Het onderwijs vanuit dit vers is dat de vaderlijke majesteit van God de heilige plicht voor ons als zijn kinderen inhoudt, dat wij hem vereren, hem respecteren en met ontzag over hem spreken. En als we dit ontzag voor God missen, dan krijgen we een slordige godsverering, een slordige aanbidding. En dan ervaren we geregeld bezig te zijn met waardeloze religieuze activiteiten. Of beter gezegd, die religieuze handelingen die tonen hoe weinig dat wij God waarderen en God ook daadwerkelijk ervaren in die activiteiten. En dat is de betekenis van vers 10. Dat is best een pittig woord, vers 10. Waar Malachi namens God zegt, was er maar iemand onder u die de deuren sloot, opdat u niet te vergeefs mijn altaar zou ontsteken. God zegt tegen het volk, dat dienen van jullie, dat is zinloos. Want het is puur een horizontale menselijke bezigheid geworden. Jullie vermoeien elkaar en jezelf ermee, maar er is geen beweging naar mij toe. Je kunt een lijn trekken naar het sluiten van heel wat kerkgebouwen in onze tijd. Heel verdrietig, maar iemand zei, het probleem was niet die lege banken, maar de lege harten van de mensen die daar een tijd op hebben gezeten. En een socioloog die sprak in dat verband over het lege testament. God kijkt naar alles wat daar gebeurde in de tempel, in zijn huis, en het oordeel van God daarover is, het is te vergeefs, het is zinloos, het is een show, het is allemaal zo goedkoop. Het Hebreeuwse woord wat vertaald is met te vergeefs is het Hebreeuwse woord hinam. En dat wordt ook gebruikt in 2 Samuel 24 vers 24. En daar laat het iets meer van zijn betekenis zien. Ik pak dat erbij. Dat is het verhaal van David die probeert een plaag te keren en daarom een offer wil brengen. En hij heeft dan een plaats nodig om dat offer te brengen. De dorsvloer van een man, Arauna geheten, is een goede plaats. En die Arauna die biedt die plek aan David aan, inclusief offerdieren. Maar dan zegt David, en let u op dat woord, nee zegt David, ik wil ervoor betalen. Ik ga niet de Heere mijn God een brandoffer brengen, hinam. En dan komt weer dat woordje naar voren. Wat me niet heeft gekost. Met andere woorden zegt David, ik waardeer God zo enorm, zijn geweldige liefde en zorg en vaderlijke majesteit vervult mijn hart. Ik kan geen aanbidding brengen op een manier wat meer lijkt op het uitsparen van geld dan het tot uitdrukking brengen van de liefde die er leeft in mijn hart voor hem. Het mag, het moet me iets kosten. Nu, dat zou ik graag naar ons willen brengen vanochtend. Wat kost nou het dienen van God mij? U, jou. Nou, je zit hier in de kerk, 5 kwartier. Maar denk eens terug aan de afgelopen week. Wat heeft het nou gekost? om God te dienen. Aan middelen, aan tijd. Ik hoop dat er heel wat van jullie zijn die zeggen van, nou, ik heb toch een paar mooie voorbeelden van een avond waar ik bij iemand heb gezeten, die ziek was, het moeilijk had. Ik heb daar gewoon geweest. Niet van, nou ga ik dit of dat doen, maar ik vond het fijn om bij deze broeder of zuster te zijn. Of dat je zegt, ik wist dat mijn kind een moeilijke dag had, een moeilijk gesprek. En ik ben wat eerder uit mijn werk thuis gekomen om mijn kind op te vangen. Omdat je zegt, van, ik heb eens nagedacht over mijn kerkelijke bijdrage. En die inflatiecorrectie die is er al een paar jaar niet geweest. Laat ik het dus weer opnieuw doen. Omdat je zegt van stille tijd, ja. Eigenlijk zou ik dat anders moeten doen. Ik heb het dus geprobeerd afgelopen week. Iets eerder naar bed, iets eerder uit bed. En het was toch heel fijn om samen met God een kwartier te reserveren van het begin van je dag. Of mag ook 's avonds of op een ander moment. Maar de vraag is simpel, lieve mensen. Wat kost mij nou dat dienen van God? Of is de klacht van Malachi aan Israël in die tijd toch ook eigenlijk iets wat ons, wat mij ter harte zou moeten gaan? Nu, Malachi die helpt ons dan op een aantal manieren om die kinderlijke eerbied van God meer body te geven. Want dat is de diagnose, hè? Slordige Gods aanbidding komt door gebrek aan respect voor God. Malachi geeft ons drie manieren waarbij dat respect wordt vergroot. Malachi zegt dus niet van, we moeten meer dankbaar zijn, hè? Dat kan ook zo'n reactie zijn van ons gereformeerden. We moeten meer dankbaarheid, derde stuk van de catechismus enzovoort. Nou, niks mis mee, maar wat Malachi hier zegt is, meer ontzag, meer eerbied voor God. En dat spreekt een ander deel van het gevoel aan. Nou, laten we naar deze drie manieren kijken. En de eerste is dat Malachi hem geregeld, God geregeld noemt, de Heere der Heerscharen. De Heer van de hemelse machten, zo geeft de nieuwe Bijbelvertaling weer. Die spreekt voor mijn gevoel wat meer, dat Heerscharen. Ik moet dan toch wat meer aan die scharen denken. Wat houdt dat nou in? Nou, dat zijn de legers van engelen rondom de troon van God. Die door God worden uitgezonden naar zijn volk. Die oorlogen voeren tegen de demonische machten. Die God vereren en hem bejubelen. In openbaringen krijgt u daar hele duidelijke voorbeelden van. En Malachi die noemt hem de Heer van de hemelse machten. En dat doet hij heel vaak. Hij gebruikt die uitdrukking een heel aantal keren. Nou, vers 6. Indien ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zegt de Heer, de Heere der Heerscharen, de Heer van de hemelse machten. Of vers 8, als het gaat over dat blinde dier, dat kreupele dier. Bied dat eens uw landvoogd aan. Ga eens in onderhandeling met de belastingdienst, kortom. Dan zal hij welgevallen aan u hebben of u goedgunstig gezind zijn. Zegt de Heer van de hemelse machten. Zegt de Heere der Heerscharen. Of vers 9. Als u God tracht te vermurwen om een deeltje met God te sluiten, zal hij dan iemand van u goedgunstig gezind zijn? Kort en krachtig staat hier dat God tegen Israël zegt, ik wijs jullie af. Zegt de Heer van de hemelse machten. Of vers 11. Ineens zo'n wolkeloze plek in dit, in dit stuk al staat, van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat, is mijn naam groot onder de volken, zegt de Heere der Heerscharen. Nou, in vers 13, in vers 14, dat komt steeds naar voren. Het laat ons zien wie God is. Hoe groot dat God is. En dat is best de vraag aan ieder van ons. Hoe zie ik nou naar God? Hoe noem ik God? Zie ik hem als die almachtige koning? Als de Heere der Heerscharen, de Heer van de hemelse machten? Dat is het eerste. De benaming van God. Het tweede is, Malachi laat ons die kinderlijke eerbied voelen door te laten zien dat God geen offers nodig heeft. God is niet van onze gaven afhankelijk. Voor de duidelijkheid geeft Malachi dat in vers 10, als hij zegt van sluit maar de deuren van de tempel. Kap met die offers, want het is te vergeefs, het is zinloos. Waarom? Nou, God beleeft geen enkele plezierige momenten aan al deze waardeloze activiteiten, deze doucheurtjes die de mens niets kost. De Bijbel maakt ons heel duidelijk dat God de eigenaar is van alle dingen. Hij is vrij ten opzichte van elk schepsel. In Psalm 50 staat dat zo. De stier uit jullie stal, en dat is zo'n stier om te offeren, die heb ik niet nodig. Nog de bokken uit jullie kooien, want mij behoren de dieren van het woud, de beesten op duizenden bergen. Ik ken alle vogels van het gebergte wat beweegt in het veld. Het is van mij. Had ik honger, ik zou het je niet zeggen. Van mij is de wereld en wat daar leeft, zegt de Heere der Heerscharen. Of zoals Paulus het zegt in Handelingen 17. Hij laat zich niet bedienen door mensenhanden. Alsof er nog iets is dat hij nodig heeft, hij die zelf aan iedereen leven, adem en al het andere schenkt. Onze hemelse Vader, onze almachtige God, bezit elke vierkante meter in Dordrecht en omgeving. Hij schiep elke duinpan, elke rivierbedding, elke polder, elke waard, elke bergrug. Zo is onze God. Laten we hem erkennen als zodanig. Dat is het tweede. En dan het derde is door te laten zien dat God geëerd zal worden door allen. Er zit een verrassend element in Malachi 1. En dat is vers 11, waar staat dat God geëerd zal worden door alle volken. Hij zal groot zijn onder alle volken. We hebben daar een lied van, hè, van waar de zon opgaat tot waar ze ondergaat. Het zijn van die teksten die eruit gepakt zijn en waar een melodie onder gezet is. En terecht. Want dit is iets om bij God te brengen in een lofzang. Maar toch een verrassing. Van waar de zon opkomt tot waar ze ondergaat. Dus met andere woorden, over heel de wereld is mijn naam groot onder de volken. En allerwegen wordt mijn naam reukwerk gebracht en een rein spijsoffer, want groot is mijn naam onder de volken. Oude Testament, waarvan je zegt van, het licht was alleen ontstoken in Israël. En toch zegt Malachi, maar ja, God is groot onder alle volken. Daar zit iets van een geheim in. Nou, de snelste oplossing is door te zeggen van, dit is een profetie met het oog op het Nieuwe Testament, waar Jezus is gekomen en door het werk van de Geest het evangelie over heel de wereld is uitgespreid. Nou, en ik geloof dat. Hier zit een kracht in wat in het Nieuwe Testament tot uitdrukking is gekomen, wanneer de kerk het evangelie uitspreidt. Maar er zit ook wel iets van een tegenstelling in. Dit wordt tegen Israël gezegd. Dat waren zeg maar de professionals. En die bakken er niet veel van. En op andere plaatsen, want zo kun je de tekst net zozeer lezen, wordt God wel vereerd. Waar, hoe enzovoort. Ik weet het niet. Maar er zit ook wel iets van confrontatie in. Ja, dat mag ja, ons ook best tot bezinning brengen. Ja, wij noemen onszelf niet graag professional in de godsverering, maar toch. Wij zijn hier toch met de goede dingen bezig, of niet? Wij zijn hier bezig om God te vereren, of niet? We willen kerk zijn naar de bedoeling van de geest, of niet? We willen Jezus Christus toch volgen? Hem dienen met onze kracht en met inzet van alles, of niet? Nou, dat is best een indringende vraag. Hoe zijn wij bezig met het vereren van God? Dat heeft alles te maken met die vraag van wat kost het ons? En dat heeft weer alles te maken met de vraag, hoe respectvol zijn wij naar God? Ik vind het dan toch tenslotte een geweldig perspectief als je ziet dat hier in het Oude Testament wordt getekend dat God groot zal zijn onder alle volken. En dan haal ik dat ook graag naar ons eigen Nederlandse volk toe. God is groot onder ons Nederlandse volk. Een perspectief? Ja, waarom niet? Waarom zouden we pessimistisch zijn? Zo van, ja, het gaat alleen maar minder. De deuren van de kerken worden gesloten. En ja, nog even, en hoe gaat het met ons hier in Dordrecht? Alle berichten, Mekka van Calvijn enzovoort. Dat je zegt van, oh jongens, hoe moet dat nou? Ik zou zeggen van, joh, als je niet met secundaire dingen bezig. Wees nou kerk in de kracht van de geest en dien God met inzet van al je krachten. En laat dat niet goedkoop mogen zijn. Dat is de uitdaging vanuit dit gedeelte. Laat het ons wat mogen kosten. En dan zeg ik van, wat een perspectief dat God allerwege onder ons wordt groot gemaakt. Dat we hem mogen dienen met inzet van onze krachten, met reine offergaven. Nou, daar zit iets in van, de talenten worden ingezet, het beste van het beste wordt opgeofferd om God te aanbidden. Denk dan aan Romeinen 12, want ik stel er prijs op. Zegt Paulus dan, dat jullie lichamen stellen. En bij lichamen mogen jullie ook jullie agenda invullen. Jullie lichamen stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Dat is redelijk. Dat is jullie redelijke eredienst. Dat we elkaar zo mogen stimuleren. Van mensen, kom op. Het is geen donderpreek deze ochtend. Het is een stimulans van lieve mensen, dien God. Met kracht. Met inzet. Met betrokkenheid. Loop de kantjes er niet van af. Dat is sneu. Allereerst voor jezelf. En voor de kerk. Maar het is God niet waardig. Laat hem de liefde van je hart mogen krijgen. En dien God. Zoals onze God dat waard is. Amen. gaan met elkaar de Heer danken en bidden. We doen voorbeden voor de genoemde personen in het mededelingenblad. En er is nog één persoon bijgekomen, dat is zuster Huzen, 102 jaar. Ze is gevallen en heeft haar schouder gebroken. We willen bidden of er genezing mag plaatsvinden. Zullen we samen tot God gaan? Zo vereren we u als onze God en de Heer der Heerscharen, de Heer van de hemelse machten. U als de God die alle macht bezit, die heilig is. Aan wie de engelen hun heilig, heilig, heilig is de Heer der Heerscharen toezingen. U die liefdevol bent, vol zorg als een vader voor zijn kinderen, zo voor ons. U die vanwege die zorg en liefde uw dienstknechten naar het volk zond met uw boodschap, met uw woorden. We hebben daarna geluisterd en we vragen u, helpt u ons bij de verwerking daarvan. Dat het ons ter harte mag gaan en dat we concrete stappen zullen ondernemen. Zegent u ons ook als gemeente in het ons afvragen, hoe dienen we God nu? Heeft Hij de liefde van ons hart? Is Hij de topprioriteit in ons leven? Wanneer we dan samen zijn als gemeente, willen we ook die liefde voor elkaar tot uitdrukking brengen en het doen van voorbeden voor elkaar. We willen u vragen, wilt u zijn met broeder en zuster Lodder? Wanneer broeder Lodder een opname krijgt in een hospice, dat geeft aan de situatie waarin hij zich bevindt, en wil u vragen, legt u uw handen op zijn leven, ook op die van zijn vrouw en verdere familie. Wilt u met hen zijn en hen begeleiden, dat ze mogen weten, God is er, wat er ook gebeurt. Wil u bidden voor zuster Diesman. Ze wordt opgenomen in het ziekenhuis te Leuven in verband met een schouderoperatie van morgen. Wil u vragen, wilt u met haar zijn, laat de operatie goed mogen slagen. Zegent u wat artsen doen, opdat het haar genezing mag dienen. Wil u bidden voor zuster Neven, wilt u met haar zijn en krachten geven, troost en moed. Dat ze mag weten, ik ben niet alleen, er is er één die voor me zorgt. Wil u vragen of u met zuster Huzen wilt zijn? Best een moeilijke periode na zo'n val en wanneer is vastgesteld dat haar schouder is gebroken en de pijn in haar lichaam is. Wil u vragen, wilt u met deze oude zuster zijn? Vermeerdert u haar moed en geeft u genezing en herstel. Dat ze mag weten, ook nu is God erbij en Hij zorgt. Wilt u zijn met ons allen voor de komende week, een week van uitslagen voor de examens, een week van bezig zijn, wellicht een aantal van vakantie houden. We willen u bidden, wilt u geven wat we nodig hebben in die verantwoordelijkheid, krachten, inzicht, betrokkenheid en weest u daarbij heel machtig aanwezig. En geeft u dat we u mogen zien en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dat alles vragen we van u uit genade om Christus wil. Amen. Dan krijgt u nu gelegenheid om de Heer uw gaven te geven. En komen de kinderen terug in ons midden en zingen we tenslotte gezang 383, het zevende couplet. Blijft uw hart tot God, ontvangt de zegen van de Heer. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.